Gemeente, de reactie van de discipelen en de woorden ook van onze tekst vinden hun achtergrond in de geschiedenis van de rijke jongeling. Matthäus noemt hem een jongeling, Marcus heeft het over iemand. Er ging iemand uit op de weg en die tot de Heer Jezus en valt voor hem op de knieën. En Lucas zegt dat het een hooggeplaatste iemand is, die iemand die leiding geeft in de synagoge of wellicht ook zitting heeft in de Joodse Hoge Raad. Deze man die zit in een geweldig groot probleem. Daar is hij eigenlijk al van jongs af aan mee bezig. En hij gaat daarom zo ver dat hij nu zijn naam op het spel zet. Hij doet net als Nicodemus, gaat met zijn vraag naar de Heer Jezus toe. En als hij bij de Heer Jezus komt, dan valt hij voor de Heer Jezus, zo lezen wij in Marcus 10... vers 17, op de knie. Daarmee zegt hij eigenlijk hetzelfde als Nicodemus zei: Heere, we weten dat u een rabbi bent van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen zoals u dat doet. Want een Jood zal nooit voor iemand op de knieën vallen dan alleen voor God. En als deze jonge man dus hier voor de Heer Jezus op de knieën valt, dan beleidt hij daarmee dat hij inziet dat de Heer Jezus een rabbi is die van God gezonden is. En waar zit deze man mee? Hij heeft een vraag. Hij zegt het onmiddellijk: Meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? Dat is op zich een zegen als die vraag ons bezighoudt. Een geweldige zegen als die vraag ons zelfs, jongens en meisjes, vanaf onze jeugd al bezighoudt. Dat je daarmee bezig bent, voortdurend mee bezig bent, dat dat steeds terugkomt. Dat je beseft dat je in die vraag rust en vrede moet gaan vinden. Dat je daar een antwoord op moet vinden in je leven. Want daar gaat het toch om. Ook bij u en bij jou en bij mij. Dat we mogen weten hoe we het eeuwige leven zullen beërven. En wat bedoelt hij precies met zijn vraag? Het eeuwige leven beërven. Als deze man een Sadduceeër is geweest, dan zou hij niet eens geloven dat er na dit leven nog iets is. En ook de Farizeeën die zijn met hun leven heel druk met het hier en nu. Nu moet je de goede werken doen en God dienen. En ook de Griekse uitdrukking eeuwig leven, dat wijst niet zozeer, zoals wij hier in het Westen geneigd zijn te denken, heen naar het hiernamaals, wat er na dit leven, na ons leven komt, na de dood. Maar het eeuwige leven heeft veel meer betrekking ook op het leven nu. Het is dus ook een belangrijke vraag voor ons vandaag. Er wordt mee bedoeld dat je in de diepste zin gelukkig bent. Dat je iets blijvends, iets eeuwigs in je leven hebt gevonden, als een fundament, als een rustpunt van je hart. En laten we eerlijk zijn, wie zou van ons, ook van de jongens en meisjes die op zoek zijn in dit leven, dat niet willen vinden? Iets blijvends. Iets wat niemand je meer af kan krijgen, nemen. Iets wat ook door niemand weggenomen kan worden. Wat door niets onderdrukt wordt, ook al heb je het geweldig moeilijk, zou iedereen je in de steek laten, dan kun je daarop terugvallen. Je hebt iets wat blijvend is. Iets eeuwigs. Iets wat ook blijft, ook zelfs dan wanneer het uur van onze dood komt en met ons meegaat, dwars door de dood heen. Zo beleiden we ook het eeuwige leven in onze Heidelberger catechismus. Als we door het geloof hebben we nu reeds in beginsel deel aan het eeuwige leven. Dat is niet iets wat komt, dat ook, dan in volmaaktheid, maar wat nu in beginsel reeds ons deel is. Door het geloven in de Heer Jezus Christus. Mogen we nu dat blijvende, dat eeuwige, dat onverstoorbare, wat door niets en niemand kan worden afgenomen, bezitten. Als een rots, als een fundament in het leven. Daar is deze jonge man naar op zoek, naar het echte geluk, om gelukkig te zijn in het diepst van je bestaan. En dat is hij eigenlijk al vanaf jongs af aan. Want hij is er druk mee bezig en hij is erin opgevoed. En dat neem je dan over van je opvoeding. die veel van je leven bepaalt. Dat moet je doen als je de Mozes gaat onderhouden. Dan zul je rust en vrede vinden in je hart. En deze jonge man die is al daarin opgevoed. En toen hij 13 jaar werd, werd hij zoon van de wet, bar mitzwa. En ging, zoals ook Jezus dat werd op zijn 13e, met zich mee naar de tempel in Jeruzalem. En de fariseeën en schriftgeleerden die overhoren je dan. Of je afdoende kennis hebben bijgebracht over de wetten van Mozes. En vanaf dat moment ben je zelf verantwoordelijk voor je daden. Voor die tijd zijn je ouders dat. Vanaf dat moment ben je zelf daarvoor verantwoordelijk. En vanaf het moment dat de jongeman zich heel goed voorgenomen, zal ik beginnen om al die regels die ik heb gekregen, om die heel nauwkeurig na te leven. En als Jezus hem dat die weg vertelt, u weet de geboden. Geen overspel doen, niet doden, niet stelen, geen vals getuigenis, niemand tekort doen, je vader en moeder eren. En we zien als het ware deze jongeman al trots worden, want dat is wat hij gedaan heeft. En dat zegt hij ook, meester, dat heb ik vanaf dat ik zoon van de wet, vanaf mijn jongelingschap af, heb ik dat allemaal gedaan. Al die 613 regels die de fariseeën en schriftgeleerden op een rij hebben gezet, vanuit de boeken van Mozes en die daar ook in staan, die heeft hij onderhouden. En dat kon hij ook doen, omdat hij rijk was. Hij heeft vele goederen. Want daardoor kon hij zogezegd rentenieren. Hoefde hij niet te gaan staan midden in het volle leven. Waardoor je altijd vuile handen krijgt. Maar hij hoefde niet te werken. Hij had geld genoeg. En hij kon de hele dag bezig zijn, zoals de schriftgeleerden dat ook deden, met het bestuderen van de boeken van Mozes. En met elkaar daarover discussiëren. Hoe moeten we deze regel verstaan? En hoe moeten we handelen in deze en gene situatie? En zo waren zij druk elke dag met hun Bijbelstudies. Het studeren van de wetten van Mozes. En ook deze jonge man kon het doen. Hij was rijk, hoefde niet te werken, kon daarmee bezig zijn, dag en nacht. En presteerde het op die manier ook om niet tegen die regels te zondigen. En ondanks dat, had hij toch het gevoel van, ik heb toch dat diepe geluk, dat allerdiepste geluk in het leven nog niet gevonden. Ondanks dat hij geen zonde had die hem aanklaagde, voelde hij zich toch dood ongelukkig. Zo ongelukkig dat hij de moed neemt en de stap neemt om naar de Heer Jezus te gaan. En te gaan vragen, Heer Jezus, meester, wat zal ik doen om dat eeuwige leven, om dat diepst geluk, dat blijvende in mijn leven te vinden? En dan antwoordt Jezus hem. En de Heer Jezus zegt, één ding ontbreekt je. Wil je volmaakt zijn? Wil je dat diepste geluk vinden? Dan moet je alles verkopen wat je hebt. En je geeft dat dan samen met je goederen aan de armen. Dan zul je een schat beërven in de hemel. En daarbij moet je ook nog een kruis op je nemen. En mij gaan volgen. Hoe moeten we deze woorden van de Heer Jezus begrijpen? Zou het zo zijn, zoals soms dit Bijbelgedeelte wordt uitgelegd? Deze jonge man zat nog wat vast aan zijn geld en daar kon hij moeilijk afstand van doen. En daarom ging hij bedroefd heen. En had hij dat dan maar gedaan? Want dan was hij toch de eerste mens geweest, na Jezus dan, die het eeuwige leven heeft verdiend. Die dat in eigen kracht en wijsheid en vaardigheid heeft verworven. Jammer dat hij dat ene dan net niet heeft gedaan. En dan wordt dan de regel uitgehaald, wij dus ook niet vast moeten zitten aan de mammon. En dat is ook allemaal zo. Dat kan ook een geweldige afgod zijn. De afgod van de economie die ons rusteloos voortdrijft, dag in, dag uit. Maar steeds meer en steeds hoger en steeds groter en steeds rijker en steeds sneller. Daar kunnen we verslaafd aan zijn. Al zondigen wij tegen geen een van de geboden van God. En we zouden de moed en de kracht hebben om daarmee te stoppen. Het volgen en het dienen van de mammon. Hebben we dan de hemel verdiend? Kunnen we dan het eeuwige leven beërven? Als we de tekst zo zouden uitleggen, dan zouden we strijdig zijn met wat Paulus heeft gezegd. Dat we moeten juist worden vrijgemaakt van de wet. Dat we niet via een slaafse dienst de zaligheid kunnen beërven. Maar Paulus zegt in de Romeinenbrief dat er vanuit het helemaal niemand is die God zoekt. Ook niet tot toe, ook deze jongeling niet. Het zou ook strijdig zijn met wat de Heer Jezus ons leert. Dat we alleen maar tot de Vader kunnen komen dan door de Heer Jezus zelf. Niemand kan tot God komen dan door mij. Dan zou er voor deze jongeman nog een andere weg zijn, namelijk het houden van de geboden en daarbij ook nog afstand doen van zijn bezitting achter Jezus aangaan. En hij zou het verdiend hebben. Zo moeten we, die kant moeten we dus niet uit met de tekst, dat zult u begrijpen. Maar wat wordt er dan mee bedoeld? Wat bedoelt de Heer Jezus daar wel mee? Eén ding ontbreekt je. Eigenlijk zegt de Heer Jezus, om in dat eeuwige leven te komen, om dat te beërven, is maar één ding nodig. Dat zegt de Heer Jezus ook elders. Eén ding is nodig. Namelijk het geloof in de Heer Jezus Christus. De zonde door hem vergeven te laten worden. Hem te volgen in je leven, te leven van zijn genade. En dat ene, dat mist deze jonge man. Eigenlijk zegt de Heer Jezus dus, dat hij alles mist. Want wat hij heeft, daar heeft hij niets aan. Als het gaat om het beërven van het eeuwige leven. Eigenlijk mist hij dus alles. Toch bemint Jezus hem. Omdat het iemand is die daar heel serieus naar op zoek is. Vanaf zijn jonkheid af aan. En dat wil de Heer ook vanmorgen zeggen. Als dat de vraag is die u, die jou bezighoudt. Dan is het de Heer Jezus die je daarom bemint. Maar als je het in eigen kracht gaat zoeken, zul je dit uiteindelijk niet vinden. Want dat ene wat nodig is, dat is tegelijkertijd ook alles wat nodig is. En wat is dan het probleem bij deze jonge man? Als hij stelt dat hij het gedaan zou hebben. En hij zou zijn goederen verzamelen, zijn bezittingen verkopen en dat aan de armen geven. En hij zou Jezus gaan volgen. Dat is voor deze man geen oplossing, want als hij zijn goederen verkoopt en dat aan de armen geeft, heeft hij dus niets meer om van te bestaan. Moet hij ook gaan leven van als een bedelaar van wat gegeven wordt, of hij moet de handen uit de mouwen gaan steken, dan kan hij dus niet meer zonder zonde blijven. Dan moet hij ook zondaar worden. Alle andere mensen, de gewone mensen van de straat, iedereen die leeft en werkt. Juist dankzij zijn goederen kon hij zo leven, kon hij elke dag met Bijbelstudie bezig zijn. Maar als hij dat van de hand af doet, dan kan dat niet meer en dan kan hij niet meer zo leven en dan zal hij ook mogelijk een keer iets verkeerd doen en dan wordt hij dus ook daar. En dan moet hij dat allemaal gaan doen en zondaar worden en zijn kruis opnemen en achter Jezus aan gaan die naar Golgotha toe gaat. Volgende hoofdstuk, de intocht in Jeruzalem. Nee, dat kan deze man niet begrijpen, dat een weg zou zijn. En hij gaat bedroefd weg. En dat kunnen ook de discipelen niet begrijpen. Want Jezus die zegt, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk van God ingaan. En inderdaad, je goederen kunnen je in de weg staan als je daar je hart op gezet hebt. Maar bij deze man was het meer nog. Want de discipelen die zijn verbaasd en die zeggen, verbaasd over de woorden van de Heer Jezus. De Heer Jezus die scherpt zijn woorden in vers 24 dan nog een keertje aan en hij zegt, kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op hun goed vertrouwen en daardoor ook de mogelijkheid hebben om zo vroom te leven, in het koninkrijk van God ingaan, dat het is makkelijker voor een kameel dat hij gaat door het oog van de naald, dan dat een rijke in het koninkrijk van God ingaat. En de discipelen die snappen er helemaal niets meer van en die zeggen dan, wie kan dan nog zalig worden? Want als zelfs deze rijke jongeling tegen wie zij met groot ontzag opkeken, hij behoorde tot de vroomste van het volk. Hadden zij maar zo'n leven, dat zou hen voor veel ellende hebben bewaard, die de zonde altijd met zich meebrengt. En ze kijken tegen hem op. Wat een voorbeeldig iemand is dat. Die is hen ver vooruit op de weg naar het koninkrijk van God. En nu zegt tegen Jezus dat zo iemand die hen ver vooruit is, dat hij er eigenlijk helemaal niet kan komen, want nog makkelijker kan een kameel gaan door het oog van de naald. Maar als dat zo is, en we zien hem ten top stijgen bij de discipelen en de haren rijzen hen te bergen, als dat zo is, meester, dan kunnen wij het wel helemaal vergeten om in dat koninkrijk ooit nog eens te kunnen komen. Want hij is ons ver vooruit. En we zullen hem nooit meer inhalen in dit leven. We doen ons best. Maar als hij er al niet kan komen. En Jezus beaamt hun conclusie. Inderdaad. Het is voor mensen onmogelijk. In het begin van vers 27. Het kan bij mensen ook niet. Het is absoluut voor mensen, ook voor die vrome jongeling, onmogelijk om dat koninkrijk van God te beërven. En we kunnen ons dat gevoel van de discipelen heel goed invoelen vanmorgen. Want misschien hebt u, van de jongens en meisjes, ook wel iemand tegen wie ze opkijken in de kerk of thuis of in de familie. Op school, in je vriendenkring. Toch eens iemand die heel netjes leeft. Die steelt niet. Die liegt niet. Die rookt niet. Dat is iemand die keurig en voorbeeldig is. Dat is iemand die elke dag trouw uit zijn dagboek leest en bidt. Die meneer of dat meisje. Misschien wel. Je opa. Of je moeder. En als we hen over het geloof horen, dan hebben ze het daar soms heel erg moeilijk mee. Het is een geweldige strijd soms voor hen. Als het voor hen al zo moeilijk is, dan kan ik, die toch zo vaak gelijk ben aan de tijd van deze, aan de geest van deze tijd, en daarin meega, dan kan ik het wel helemaal vergeten. Als iemand die zo serieus leeft in de dienst van God niet zalig kan worden, of er misschien ten nauwe nood kan komen, dan kan ik wel helemaal leven blijven trillen daaraan. Of als mijn vader of moeder die zo diepgelovig daarover kon spreken, die zoveel heeft meegemaakt en heeft beleefd, daar ben ik nog lang niet aan toe. Als die al bijna niet, of zelfs helemaal niet, om de tafel des Heren durft te gaan, is voor mij een reden om er helemaal niet te gaan en om daar zelfs maar niet aan te denken. Want dat hele kleine bleetje verlangen, wat af en toe toch in mijn hart is naar de Heer Jezus, en dat echte gebed, wat er heel soms is, omdat ik hem heel soms toch zoek, dat is er helemaal niets bij vergeleken. Het is niet vreemd gemeten, jongens en meisjes, dat Peter er niet bij kan. Dat zalig worden, het eeuwige leven bergen, dat niets met de vroomheid van mensen, van deze jongeling of van wie dan ook te maken heeft. Maar dat zalig worden nu maar van één ding wat deze jongeling ontbrak afhangt. van de genade van de Heer Jezus Christus. Echte vrede, echt geluk vind je niet door slaafs te leven naar wetten en regels. Maar één ding wat hem ontbrak, genade. En genade alleen. Voor niets te krijgen, een cadeau van God. Dat vraagt bij de discipelen en ook bij ons vaak een hele verandering, een totale verandering van gedachten, een bekering. Niet meer van eerst dit en dan nog dat en dan nog worden zoals die en dan nog beleven wat die heeft beleefd. En dan nog breken met deze en gene zonde. En dat zit ons zo diep in het bloed. Dat is ons niet vreemd. En Petrus ook niet. En Petrus komt dan op een geniaal idee. En hij zegt tegen Jezus. Zie, wij hebben alles verlaten. Wij zijn u gevolgd. Het is schitterend hoe Petrus op deze gedachte komt. Maar Petrus, we zien hem als het ware zitten denken. Het is onmogelijk voor mensen, maar niet bij God. Maar voor ons onmogelijk. En dat ene nodige dan? Dat Jezus zei toch dat het wel kon? Alles verkopen, achter hem aangaan, je kruis op je nemen. Dan had je toch een schat in de hemel, dat heb ik goed gehoord. Dat is precies wat ik gedaan heb, zei Petrus te denken. Ik heb helemaal bedrijf aan de kant gezet. Een vissersboot afgedaan. Mijn vrouw zit al jaren alleen thuis. Kinderen zo die heeft. Ik heb Jezus gevolgd, al het derde jaar al bijna. Jezus gaat naar Jeruzalem toe. En ik heb een kruis op me genomen. Het ging niet altijd even makkelijk. Ik weeg regelmatig van Jezus onderuit. Dat ik hem niet goed begreep. Het valt ook niet altijd mee. Om te leven van wat mensen je geven. Zonder dat je iets kunt verdienen. Maar Jezus zegt, heb je toch een schat in de hemel. En Jezus die zegt dat. Wij hebben alles verlaten. En wij zijn daarom zondaar, daarom slechte mensen. En van daaruit zijn wij u gevolgd. Eigenlijk, zegt Petrus, nog van de preek. Ik keek geweldig tegen die rijke jongeling op. Want dat was iemand die was mij ver vooruit. Maar nu u hebt gezegd, meester, dat hij één ding ontbreekt en dat het daar aankomt. Dat ene heb ik. Ik sta op de rij. Ik. Petrus. De rijke jongeling. Hij is een heel ander figuur. Maar hij voelt zich nog rijker. Opeens. Dan de rijke jongeling. Hij voelt zich al aan de hemelpoort staan. En Jezus had nog gezegd. Je hebt een schat in de hemel. Die poort staat nog open ook. Kan zo binnenlopen. Oh ja, Petrus weet het wel, we schieten tekort in goede werken. Als je alleen maar je kruis hoeft op te nemen en achter Jezus hoeft, dat hebben we toch al gedaan, dat doen we al bijna 3 jaar. Zijn wij ook niet vaak als Petrus? Berekend, hè? Altijd maar weer rekenen om de som kloppend te krijgen. Zodat we toch onszelf erbinnen kunnen plaatsen. Wij kunnen ook zo geweldig goed rekenen. Want dat hebben we toch geleerd van jongs af aan. Je moet zondaar worden. En je moet je zonde belijden van God. En God is genadig dat hij het vergeeft. Nou, dan gaan we dat toch doen. Als we iets verkeerds hebben, dan gaan we dat toch belijden. Het moet oprecht zijn. Dan we proberen het zo eerlijk en oprecht mogelijk te doen. En dan mogen we toch weten dat God dat de zonde vergeeft, wie het beleid en belaat zal toch bij de barmhartigheid geschieden. En vandaar dat we er aan toe ook trots op zijn dat we zondaren zijn. Want voor hen is de genade immers. Al die mensen met die goede werken, die houden we maar een beetje aan de Roomse kant. Maar wij zijn de echte ootmoedigen. en de hoogmoed straalt van het gezicht. Petrus voelt zich rijk omdat hij alles heeft verlaten. En wij voelen ons soms begenadigd omdat we zo geweldig zondaar kunnen zijn. Hij voelt zich nog rijker dan die jonge man. Hij staat allemaal niet achter voor in de kerk te preken en te bidden. Want zo goed is hij niet. Maar Jezus heeft gezegd, als je maar bent als die ander daarachterin. O God, wees mij de zondaar genadig. Nou, dat ben ik toch ook. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan staan wij te pochen, niet voor in de kerk, maar achter in de kerk. Want dat klinkt nog vroom en reformatorisch ook. Is Petrus voor u, voor jouw gemeente, voor jouw jongens en meisjes niet een bekende eigenlijk? Heel herkenbaar deze geschiedenis. Proberen we altijd weer niet de zon kloppend te krijgen. Een weg te bedenken volgens welke we dan in de hemel kunnen komen. En natuurlijk, dat is alleen genade, dat weten we dan ook wel. Maar goed, we zijn zondaar en we mogen het belijden. Dat is dan toch de weg die wij kunnen gaan. En die wij dan toch gaan, daarvoor zijn wij dan toch mensen van de gereformeerde gezindte. Dat is op zich goed. Ik heb eens een voorbeeld gelezen van Petrus. Wat ik heel erg goed bij deze preek vind passen. Ik moet u alleen vertellen dat ik niet meer weet waar ik het gelezen heb. De bron weet ik niet meer. Misschien is het een apocryf boek geweest. Want het gaat over Jezus en Petrus. Het staat niet in de Bijbel. Ik weet het niet meer. Maar dat ging als volgt. Jezus vroeg eens aan Petrus. Petrus, wil jij niet voor mij wat doen? En natuurlijk, Petrus heeft zijn meester lief. Dus hij wil wat doen voor Jezus. En hij zegt, Petrus, neem jij voor mij een steentje mee. We gaan uit Galilea naar Jeruzalem. Dus Petrus doet dat, zoekt een steentje op, niet te groot natuurlijk. En steekt dat in zijn zak, neemt dat mee, gaan naar Jeruzalem. In Jeruzalem aangekomen, vraagt Jezus, Petrus, je hebt dat voor mij gedaan. Ja, meester, steentje voor u meegebracht, alstublieft. De Jezus die maakt van dat steentje een brood. Zegt Petrus, omdat je me geholpen hebt, alstublieft. Petrus trots, hij heeft het brood van Jezus gehad en de anderen niet. Gaan ze na van de tijd weer terug, komt Jezus weer. Zegt Petrus, wil jij voor mij wat doen? Natuurlijk meester, wil je van mij een steentje meenemen naar Galilea? En Petrus, slim dat hij is, die denkt dat wordt weer een stuk brood straks in Galilea. Dus laat ik maar de grootste kei optillen die ik nog net kan beuren zonder rugklachten te krijgen. Dus Petrus een grote steen opgezocht en hij sjouwt dat mee naar Galilea toe. Aangekomen in Galilea zegt de Heer Jezus tegen Petrus. Petrus, je hebt wat voor mij gedaan. Je zou een steentje van me meenemen. Ja meester, trots. Hier is die, grote kei. Nee, zegt Jezus. Dat bedoel ik niet, Petrus. Want die steen heb je niet voor mij meegenomen. Dat had ik je gevraagd. Deze steen heb je voor jezelf meegenomen. Dat ik er een brood van zou maken. Dat jij dat zou krijgen. En dat doe ik daarom dus deze keer niet. Dat is een voorbeeld. Dat blijft steken. Daar ga je over nadenken. En dan denk je. Inderdaad. Wat is het in de dienst aan de Heere God. Wat ligt dat toch altijd heel dicht bij elkaar. Iets voor de Heer Jezus doen. Uit liefde. Zonder dat er wat tegenover hoeft te staan. Zoals Petrus op de ene reis. En zodra we het doorhebben hoe het werkt, proberen we het uit te buiten. Net als Petrus op zijn tweede reis. En dan zijn we eigenlijk de dienst aan God te verbezigen, te vermengen met eigen belang. Zodra we doorhebben hoe het werkt, je zonde belijden, genade ontvangen. En dan kun je nog zeggen het is uit genade alleen. Dat klinkt toch prima. Dan gaan we die weg uit eigen belang. En dan kan ik de woorden van de Heer Jezus begrijpen. Het is voor mensen onmogelijk. Want als we vanmorgen heel eerlijk zijn. We zongen dat toch na de geboden. De grond en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Wanneer zit er nou geen eigen belang bij? Zouden jullie jongens en meisjes vanmorgen hier naar de kerk zijn gekomen. Als, stel je voor, de hemel en de hel niet bestonden. Misschien één keertje, omdat je bij de kerk hoort, maar twee keer. Zouden we dat misschien niet doen en misschien al helemaal niet meer. Iets doen voor de Heer Jezus, want dat is iets doen uit liefde, zonder dat je er iets voor terug verwacht. Zou jij een cadeautje voor je vriendin kopen, als je van tevoren weet dat ze je er niet voor zou bedanken? Dat ligt zo geweldig dicht bij elkaar. Een voorbeeld van mezelf. Als je bidt onder aan de preekstoel, God je zegent. Doe je dat dan inderdaad? Omdat je wil dat het woord zondaars harten raakt? Of doe je dat als voorganger tegelijkertijd omdat je weet van, dan zullen ze je ook een goede voorganger vinden. Moet je dan maar niet bidden? Ja, dat kan niet zonder bidden. En je gaat weer wel bidden. En dat zit zo in elkaar verweven. Dat is zo geweldig moeilijk. En dan begrijp ik helemaal wat de Heer Jezus hier zegt. Het is voor mensen onmogelijk. Wij, en dan begrijp je ook wat de Paulus heeft gezegd. Wij zijn zondig. En er is niemand die God zoekt, want we zijn zoekers van onszelf. En dan is het inderdaad een wonder als we dat zien, dat de Heer Jezus nog heeft gezegd, maar bij de Heere God is het niet onmogelijk. En de Heer Jezus legt nog uit ook hoe. Want hij zegt, Petrus, jij hebt inderdaad alles aan de kant gezet. En je bent je bedrijf aan de kant, je bent mij gaan volgen. En omdat je dat gedaan hebt. Aan de ene kant, ik weet het, ik heb je geroepen en het was wederliefde. De vonk van mijn liefde sloeg over in je hart. En als je dat gedaan hebt, en dat heb jij gedaan, en je hebt huis, moeders, broeders, zusters, vader, moeder, vrouw, kinderen en akkers verlaten om mijnentwil, jij je vissersboter. En je zult er ook iets voor terugkrijgen, 100-voud, deze tijd. Huizen, broeders, kinderen, zusters, moeders, akkers en ook vervolgingen, want dat hoort erbij als je mij volgt. En in de komende eeuw, het eeuwige leven, jazeker Petrus, dat krijg je alleen maar omdat ik heb jou lief gehad. En jij hebt mij ook lief. Ook al is dat zo vaak vermengd nog Petrus met eigen belang, want dat blijkt ook nu weer uit deze uitspraak. Wij hebben dat gedaan. Alles verlaten. Wij zijn u gevolgd, met andere woorden. Meester, zou u mij niet even in de hemel willen zetten? Alvast. Dat zit altijd bij vermengd met eigen belang. Maar Petrus, omdat het één kant is, is toch oprecht. De andere kant, dat eigen belang, dat zit er nog. Gelukkig, de catechismus die zegt, waarom moeten we sterven als Jezus voor ons gestorven is? Dat is om die andere kant, dat eigen belang, wat ons tot aan onze dood toe achtervolgt. Dat zit ons zo diep in onze genen. En daar hebben we levenslang tegen te strijden. Daar zullen we dan pas van zijn verlost. Dan pas raak ik, dat ik ten spijt, dat ik eens kwijt. Maar omdat er ook dat andere er is. Dat je toch tegen Jezus lief hebt. Ondanks dat je zo'n zelfbedoeler bent. En dat is niet iets, Petrus, van jezelf. Maar dat heb ik erin gelegd. En daarom, om mijn werk in jou, dat hele kleine stukje. Daarom zul je binnenkomen. Maar bedenk wel, hele eerste, zoals jij dacht, dat jij als eerste van de 12 nu even door mij in de hemel zou worden gezet. Je zult de laatste zijn. En op zijn kop dat koninkrijk van God ingaan. En hij is ook ondersteboven gekruisigd. En degene die de laatste zijn, die zullen de eerste zijn. Maar als je me oprecht lief hebt, zal ik je daarin zegenen. Dan zul je ook mij gaan volgen. En dat hoort er ook bij. Als de liefde van de Heer Jezus er in uw en jouw hart is. Ook al kijk je tegen bijna iedereen anders op. Dat zijn allemaal mensen die zijn veel verder op de weg van het Koninkrijk van God. Ik sta nog maar aan het begin. Ik loop helemaal achteraan. Want bij mij is het doorweven met zoveel eigen belang. Met zoveel zonde en schuld. Ik moet nog zoveel dingen leren. Ik moet nog zoveel dingen meemaken. Dan zegt de Heer Jezus, ook vanmorgen. Als je volgt, met de daad ook mij volgt. Zodat je dus ook niet thuis of op school of op je werk andere mensen onder jou plaatst en daarop neerkijkt. Zoals Petrus dat eventjes deed. Hij was toch degene die boven al de anderen alles had verlaten. Kijk op hen neer, zoals ook die fariseeën schriftgeleerden toen op de hoeken van de straten. Ze kijken op het gewone volk. Als je de Heer volgt, ben je zelf de minste, grootste van al de zondaren. Als je de laatste bent, maar kijk uit, ga ook daar dan weer niet iets mee worden. Want je kunt met alles iets worden. Vroeger zei men wel, een veertje heeft nog wind nodig om omhoog te gaan, maar wij gaan vanzelf. En dat is ook zo. Dan word je de rijke jongeling, Petrus, u, jij en ik, soms om niets. En wie zijn dan die laatste die de eerste in het Koninkrijk van God zijn? Nou, dus die weduwe met dat penninkje. Ze gaf het. Ze schaamde zich ervoor. Ze hield het in haar hand geklemd. Maar ze gaf wel met haar hart. Ze kon het eigenlijk niet missen. Die fariseer met die grote gift die eerst 5 keer van hand tot hand ging. En vermeld werd in alle bladen. Met naam en toenaam. Om bejubeld te worden. Daarvan zeg je, dat is niet aan mij gegeven, maar dit hij aan zichzelf gegeven. Zijn naam nog wat op te poetsen. Daarom is die fles met zalf, discipelen, in het huis van Simon door Maria over mij heen gegoten. Zij heeft het gedaan ter voorbereiding op mijn begrafenis. Zij had mij op dat moment meer lief dan jullie. En ze begreep meer van mij dan jullie. Zo was het ook al bij Samuel. Als die een uit het huis moet zegenen en moet zalven tot koning David moet gaan zalven. Dan zegt de vader van David, alle jongens die moeten thuiskomen, want mogelijk worden jullie koning. Die ene die kan wel bij de schapen blijven, want dat bestaat niet dat hij het wordt, de jongste, David. Maar de Heere is niet gelijk de mens. De mens ziet wat voor ogen is, de Heere ziet het hart aan. Mensen kijken naar rijkdom, naar kennis, naar positie, naar vrome woorden, naar manieren van leven, die ook best goed soms kunnen zijn. Maar als je er wat mee wordt, de Heere kent en doorgrondt ons hart. En wat een vreugde als we dan vanmorgen ontdekken, het is bij mij onmogelijk, God hebt gelijk, het kan bij mij niet. Telg uit mijn eigen belang, mijn zonde. En dat de Heer dat dan ook doet. Als een nevel. Alle ongerechtigheid als een morgen doet oplossen. Wat een vreugde is er. Hoe minderwaardig je jezelf ook vindt. Hoe klein je ook over je geloof denkt. Ik denk dat is nog lang niks vergeleken bij opa, oma, noemt u maar op. Wat een vreugde is het. Als je al je krachten voelt wijken en bezwijken. Je fundament gaat onder je voeten vandaan. Je bent misschien wel ziek, ernstig ziek. De dood komt dichterbij. Je wordt steeds jaar in jaar uit maar ouder. En je denkt, hoe lang nog? En het ene nodige moet nog. Vele eerste de laatste. En vele laatste de eerste. De Heere luistert niet naar de mooie woorden. Maar hij kijkt naar de oprechtheid in het binnenste. Die zich soms slechts verwoordt in een zucht. In een gedachte die niet onder woorden te brengen is. Die op mag stijgen tot hem. Wie staat er dan voorop? Wie het meest tegen het geloof van een ander opziet. De tollenaar. Zonder dat hij daar weer iets mee is. De zondaar die vanmorgen ontdekt. Wat ben ik toch, o God, een egoïst. Tot in het heiligste aan toe. Het is voor mij onmogelijk. Mijn leven is zo gebroken, mijn hart zo gesloten. Dat is vanmorgen die jongen en dat meisje, ja ook jij al ben je jong. Die niet durft te zeggen dat je God niet lief hebt. Maar die tegelijkertijd ook niet meer durft te vragen. Zou ik een dagloner, een huurling bij u mogen zijn? Wat meer heb ik niet verdiend. Die wordt ook vanmorgen door de Vader tegemoet gesneld. En je mag de eerste zijn aan zijn feest. Amen.